Dag beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Tafel. Het is een co-productie van Café Weltschmerz en De Andere Krant. De enige krant in Nederland waar nog werkelijke, vrije en serieuze journalistiek bedreven wordt. Ik moet daarbij zeggen, samen met het tijdschrift Gezond Verstand. Maar dat wil ik zeker niet tekort doen. Maar wekelijks doet De Andere Krant verslag van de grote en de kleine gebeurtenissen, die soms zo absurd kunnen zijn dat je er bijna van een lachen zou uitbarsten, waar het niet dat het allemaal toch behoorlijk serieus is. En wat er op dit moment in de wereld gebeurt is inderdaad uitermate zorgwekkend. En het is onze taak om daarover te schrijven, om er verslag van te doen. En vaak is dat niet iets om vrolijk van te worden. En we krijgen dan ook regelmatig reacties van kijkers die zeggen, breng eens wat meer positief nieuws. En geloof me, we zouden echt niks liever willen doen. Niets zou ons gelukkiger maken dan dat we volgende week in de volgende editie kunnen schrijven dat we vanaf nu in volledige vrijheid kunnen leven. En dat de bestuurlijke taken alleen nog maar uitgeoefend worden door oprechte, eerlijke en wijze mensen. En zou ons ook gelukkiger maken dan te kunnen melden dat de wereldvrede eindelijk bereikt is, definitief. Maar ik vrees dat het toch nog wel even zal duren voordat de grote problemen de wereld uit zijn. En tot die tijd blijven we er uiteraard over schrijven en verslag van doen. Maar dat betekent niet dat er geen positieve dingen in de andere krant staan. Onze gewaardeerde hoofdredacteur Karel Beckman heeft er deze week een hele mooie column over geschreven. Is een aanrader. Maar iedere week zit er ook een tweede katern bij de krant. Dat volstaat met aangename zaken, zoals bijvoorbeeld tips over lekker en gezond eten, interessante uitstapjes, boeken en filmrecensies. Dus er valt genoeg te genieten dus. Vandaag de gast aan de andere tafel, acteur, theatermaker George van Houts.
Dankjewel.
George, welkom. En historicus, schrijver en de auteur van dit indrukwekkende boek, Diederik de Wacht. Diederik, welkom.
Dankjewel.
Ja, ik had het net al even over wereldvrede, dat is vandaag ons onderwerp. Maar voordat we daaraan beginnen, wil ik jullie vragen, is jullie iets bijzonders opgevallen in de andere krant van deze week? George, is jou iets opgevallen?
Ja, ik vond opmerkelijk dat artikel over Jeffrey Epstein, dat is een zaak die zich maar voortsleept. En nu de gouverneur van Florida, die wil nu eens duidelijkheid over welke plea deal, welke schikking er is getroffen met Epstein in 2007... toen hij al door ettelijke aanklachten werd opgepakt voor misbruik van minderjarigen. Mm-hmm. En daar is toen een onwaarschijnlijke schikking met hem getroffen. En Florida wil daar nu eindelijk eens de onderste steen boven. En dat is in zoverre een opmerkelijke zaak, omdat Epstein en Ghislaine Maxwell, die hebben op Lolita Island de grootte der aarde ontvangen. En die allemaal seks laten hebben met...
Die lijst is enorm, hè?
Minderwaardige meisjes. Die lijst is enorm. Maar niemand van die gasten op dat Lolita-eiland is ook maar aangeklaagd. En dat is heel erg opmerkelijk. Ja. En daarom dat artikel, dat valt mij op. Want die zaak die sleept, terwijl het zo overduidelijk is, maar door en door. Dit is een blackmail-operatie. Ja. Die door Whitney Webb heel erg goed beschreven is in Nation Under Blackmail. Ja. Dit is een heel opmerkelijk smerige zaak.
Ja. Ja. Tijd dat daar iets meer naar boven komt.
Ja.
Zij is veroordeeld voor mensenhandel aan helemaal niemand, uiteindelijk.
Ja, dat is het rare. Er waren geen ze is wel mensenhandel, maar geen klanten.
Precies.
Dat is toch opmerkelijk.
Ja. Bijzonder.
Opmerkelijk. Dank je. Jou iets opgevallen?
Ik las een interessant artikel over de oversterfte en de data daaromtrent. Ik las dat er een rechtszaak loopt tegen de overheid, omdat ze de data dan wel aanleveren, maar op zo'n manier dat er geen statistiek op kan worden bedreven, of dat ze in ieder geval geen onderzoek kunnen doen, waarmee het dus eigenlijk geen zin heeft. Ja. En ik las daarin dat het eigenlijk bijna zover is dat de staat gedwongen wordt om het wel aan te leveren, zoals ze eigenlijk ten tijde van de coronapandemie zelf ook data aanleverden, toen het dus blijkbaar wel ook mocht, op basis van de persoonsgegevens waar ze zich nu achter verschuilen. Dus ik vond dat hoopvol en mooi dat er nog steeds zoveel druk wordt gezet op zo'n belangrijk dossier. Ja.
Wat we natuurlijk wel gezien hebben is dat de staat wel tot meer dingen gedwongen werd, maar dan liever een afkoopsom betaald dan het op te volgen.
Hè? Ja, precies.
Ja, merkwaardig. Ja. Ja. Dankjewel, Diederik. Ja. Ja, wereldvrede. Vrede op de wereld, daar willen we het over hebben. En dat is ook iets wat jou motiveert kennelijk, want je hebt een vredesdemonstratie georganiseerd.
Ja,
Althans, je moet nog plaatsvinden, volgend weekend is dat. Eerste Paasdag, 31 maart in Amsterdam. Grote vredesdemonstratie.
Nou, niet zozeer een demonstratie, als wel ik wil organiseren een hele eigenlijk stille, bedachtzame vredesflashmob, noem ik het maar. Het is zonder podium, zonder sprekers, zonder leuzen, zonder partijpolitiek. Mm-hmm. Ik hoop dat daar een grote groep mensen in stilte bijeenkomt tussen 2:00 PM en 3:00 PM, om alleen maar bij elkaar te zijn en daarmee te uiten dat we heel erg voor vrede zijn en vooral voor onze kinderen en hun kinderen.
Ja.
Want ik maak me zorgen over de toestand in de wereld. En ik vind er een gevaarlijk oorlogzuchtige stemming zijn, vooral onder de politici, maar dat sijpelt steeds meer naar beneden. En daar begrijp ik werkelijk niks van. Terwijl we in de 80er jaren, 1983, stond ik zelf ook in al die grote vredesdemonstraties. De vredesbeweging was toen een enorme kracht in Nederland, ten positieve. En we stonden wel eens met 400.000 mensen te demonstreren tegen kernwapens en voor de vrede. En die vredesbeweging is helemaal weg. En ja. dat is raar, want dat is op zich een positieve beweging die positieve krachten kan losmaken. Ja. En dat ga ik nu gewoon, misschien is het tegen beter weten in, maar toch weer proberen.
Ja, nou ja, en bovendien staan wij nu ook, lijkt het aan de vooravond van een concrete oorlog. Hè? Dat is een andere situatie dan toen in de Koude Oorlog. Je zou zeggen dat er nu meer motivatie zou moeten zijn om voor mensen om zich daartegen uit te spreken. Het komt wel erg dichtbij.
Maar de moeilijkheid is dat de mensen niet worden maar half voorgelicht. Mensen begrijpen niet, ook in onze zogenaamd vrije westerse democratische wereld, dat ze maar de helft van het verhaal te horen krijgen. Ja. Dat ook wij onderhevig zijn aan propaganda. Ja. Terwijl er wordt altijd gezegd, ja, dat is de andere kant, de boze wereld, die bedrijft propaganda, maar wij hebben een vrije pers, ja. Wij doen dat niet. En daarom is het zo belangrijk dat Diedert hier zit en dat hij dit boek heeft geschreven, mm-hmm. Bij gebrek aan beter, want dit is wat mensen allemaal zouden moeten lezen naast de gewone mainstream media, zoals wij ze dan noemen, om dan, als je dit naast elkaar leest, dan weet je dat de waarheid wel ergens in het midden zal liggen en dat vrede eigenlijk heel goed mogelijk is als je de dingen anders benadert. Maar er is nog nooit een moment geweest waarin een vredesdemonstratie meer noodzakelijk was dan nu,
ja,
denk
ik. Dat lijkt mij
en
ook.
En daarom dat mensen ook dit soort informatie tot zich moeten nemen.
Ja, want jij bent de schrijver van het boek. Hè? Yes. Het lijkt me een half levenswerk. Je bent nog jong, maar je bent er heel lang mee bezig geweest, denk ik.
Ja, ik ben 36, dus niet piepjong, maar ook niet zo oud als Sjors. Ik ben er 10 jaar mee bezig geweest. Ongeveer
10 jaar mee bezig geweest, ja. We hebben natuurlijk nu al over het onderwerp oorlog en vrede. Hè? Dat hoort bij elkaar. Dit boek, ik heb het nog niet gelezen. Ik ga het lezen.
Ja.
Ik heb wel met George gesproken. Jij hebt het wel gelezen, George?
Ja, zeker.
En jij was erg onder de indruk.
Ja, dit is een boek waar ik eigenlijk 15 jaar op heb gewacht.
Oké.
Okay. Er wordt heel veel geschreven, ook in de alternatieve hoek, over deze onderwerpen. Over de andere kant van de geschiedenis zoals wij hem leren. Maar het is nog nooit zo goed opgeschreven. Okay. En zo doorwrocht op wetenschappelijke basis, maar toch zo toegankelijk.
Ja.
Dus dit is voor het eerst dat ik, toen Diedert zich bij mij meldde hiermee, dat ik recht overeind sprong van hier heb ik op zitten wachten, dit moet de wereld weten.
Dit moet de wereld weten. Was dat ook jouw motivatie achter, er zit veel werk in, veel tijd in, je moet daar gemotiveerd over. Was dit jouw drijfveer?
Uiteindelijk wel. Ja, ik moet zeggen, ik was van tevoren niet echt van plan om een boek te schrijven. Laat staan dit boek, maar ik ben ooit, ja, misschien moet ik het een beetje inleiden. Ik ben ooit afgestudeerd in 2012, geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit in Groningen. En toen kon ik eigenlijk geen baan vinden. Had te maken met de economische tijd van toen, zeg maar de naweeën nog van de crisis. En toen ben ik eigenlijk gaan uitzoeken hoe dat nou kon. Weet je, wat vroeger was mij verteld, doe bijbaantjes, haal een diploma en dan komt het goed. En hoe kon het dan buiten mijn macht om, ja, toch zo anders zijn voor mij en vele vrienden met mij? En toen kwam ik eigenlijk achter hoe de invloed van geld, hoe dingen achter de schermen uiteindelijk in de politiek geregeld worden. Waardoor die economische ellende zich kon ontvouwen, waar we allemaal zo de dupe van zijn geworden. Maar toen had ik ook helder dat dat niet alleen op het economisch vlak zijn invloed had, maar dat dat eigenlijk op ieder te noemen vlak is. En waaronder het MIC of het Militair Industrieel Complex, zoals dat dan heet. Het verbond van wapenfabrikanten eigenlijk. Mm-hmm. Die er bijvoorbeeld bij gebaat zijn om oorlog te voeren, anders verdien je niks. Ja. Nou ja, ik kwam eigenlijk in de kern achter de systematiek van hoe de wereld werkt, simpel gezegd. Achter de schermen, ik kort door de bocht. En toen ben ik gaan graven, want ik heb geschiedenis gestudeerd. Dus ik zou veronderstellen dat ik dan een redelijk compleet beeld heb van de geschiedenis, om het zo maar te noemen. Ik ben zelfs afgestudeerd op Midden- en Oost-Europese geschiedenis en de oorlog tussen Georgië en Rusland. En toch kwam ik pas na mijn opleiding achter het hele mechanisme en eigenlijk een andere kant van het verhaal die dat conflict in een heel ander licht plaatst, waar ik dus tot die tijd helemaal niks van wist. Dus mijn motivatie was om die misleiding, of in ieder geval dat incomplete verhaal, compleet te maken, zodat uiteindelijk mensen een beter gebalanceerd beeld van de wereld hebben. En dus ook beter de situatie kunnen inschatten zoals hij zich voordoet. En hopelijk zich niet laten leiden door oorlogsmanners of hissers. Ja. En zich achter een oorlog scharen om maar zoveel mogelijk anderen dood te maken. In plaats van dat ze zich afvragen van, maar waarom vindt die oorlog plaats? En welke belangen zitten daarachter? Wie heeft er baat bij? Uiteindelijk is dat de motivatie.
Ja, en het boek behandelt voornamelijk de periode, zeg maar de naoorlogsperiode. Eigenlijk de aanloop naar deze, naar deze eeuw. Hè. We begonnen allemaal vol optimisme aan de nieuwe eeuw. We dachten van, we hebben de zaken nu goed voor elkaar. We hebben internet, we krijgen vrijheden en mogelijkheden die we nog nooit eerder hebben gezien. En toen kwam de eeuwwisseling. En toen bleek het allemaal toch iets anders uit te pakken dan we hadden gehoopt of vermoed.
Absoluut, ja. Dus het gaat eigenlijk over onze 21ste eeuw, van nu. Maar de wortels van die problemen, die liggen natuurlijk zoals altijd verder in het verleden. Dus daar wordt ook wel de nodige context gegeven om dingen beter te kunnen duiden. Mm-hmm. Maar in essentie gaat het over deze eeuw. Dus ik behandel de economische crisis, of crisis eigenlijk. En de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Oekraïne. Nu ook het Midden-Oosten, Israël, Palestina. De aanstaande oorlog in China, als we de Amerikanen mogen geloven. Eigenlijk het grote machtenspel zoals dat zich ontvouwt de laatste tijd. Wordt erin behandeld, eigenlijk tot op vandaag de dag. Okay. Zo actueel mogelijk.
Ik denk dat dat heel belangrijk is, want het ontbreekt, precies zoals jij zegt ook al, Jort, het ontbreekt bij veel mensen aan een dieper besef van wat is hier nou werkelijk aan de hand.
Ja, en dat mensen goed moeten begrijpen dat door hoe onze media werken, waar allemaal bedrijfsstructuren achter zitten die op winst uit zijn, en dat die bedrijven in handen zijn van mensen die zich aan de top van de wereldmacht bevinden, maar die wij nooit gekozen hebben, die zich helemaal, die machten die zich voltrekken buiten het democratische spel. En dat het heel erg belangrijk is dat je beseft dat ook wat het Nationaal zegt, of wat de Volkskrant schrijft, of de Telegraaf, dat vanuit een bepaalde hoek is. Ja. Met een bepaalde bedoeling.
Ja, en een bepaald belang, achterliggend belang.
Met bepaalde achterliggende belangen. En dat vanuit hun belang heel belangrijk wordt geacht dat wij als bevolking met de neuzen dezelfde kant op staan. En dat we achter hun ons scharen achter die belangen.
Ja. Terwijl, en dat zouden ook oorlogsbelangen kunnen zijn.
En dat zouden ook heel goed oorlogsbelangen kunnen zijn.
Als je aan normale mensen vraagt, gewoon, ik ben nog nooit iemand tegengekomen in mijn privéomgeving, die desgevraagd zeggen dat ze liever oorlog dan vrede hebben. Mensen begrijpen heel goed dat oorlog iets is wat een van de meest verschrikkelijke dingen die je kan overkomen. Hè. Dus als je mensen vraagt, dan zeggen ze nee, ik wil vrede.
Ja, maar toch is het de laatste, en ik denk dat ze 20 jaar iets raars aan de hand. Dat is eigenlijk misschien wel sinds 9/11. Dat mensen veel oorlogsminder zijn geworden, omdat ze, als dat een woord is trouwens, omdat ze zeggen, maar nu moet het. Ja. The war on terror.
Ja, we willen het niet, maar we moeten wel.
Precies.
Dat is het idee,
we worden zo bedreigd. Ja. En dat is zo oud als Methuselam, dat mensen oorlogsbereid worden.
Gemaakt
worden door ze te vertellen dat ze aangevallen worden.
Ja,
dat ze bedreigd worden.
Precies. Dan zijn mensen bereid om de wapens op te pakken en te strijden te trekken. En, dat is een oeroud mechanisme eigenlijk.
Oeroud mechanisme. En bij de war on terror was het een onzichtbare vijand. Ja. De terrorist, dat konden we allemaal zijn. Ja. Daarna kreeg je de war on COVID.
Ja.
Dat was een onzichtbare ziekte. En nou hebben we opeens een zichtbare vijand.
Ja.
Dat is het Rijk van het Kwaad.
Ja.
En Poetin als de zwarte heerser.
Ja. Die op dinsdagochtend met zijn verkeerde been uit bed stapte en dacht, ik ga vandaag maar eens Oekraïne aanvallen, want daar heb ik zin in.
Precies. Dus ja. het wordt als een Game of Thrones. Wordt het ons voorgespiegeld.
Ja, 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 ja.
Wij zijn de goede, wij zijn de engelen, wij zijn de witte ridders.
Ja.
En dan moet een zwart rijk verslagen worden.
Ja.
Dat is totaal ridicuul.
Dus we moeten wel, dat is het idee. We moeten wel.
Ja, en dan denken alle mensen hier dat wij de goeden zijn.
Ja, ja, maar dat denken de Russen ook. Ik weet niet of je toevallig het verslag van Marie-Thérèse Terhaar in de andere krant hebt gelezen.
Ja, ja, ja.
Dat was heel interessant. Want zij is Ruslanddeskundige, ze is naar Moskou gegaan en omgeving. En ze is daar met normale mensen gaan praten. Gewoon de mensen in de dorpen en de steden. En heeft die mensen gevraagd, ja, wat vind je nou van die situatie? Wat vind je nou van die oorlog? En vrijwel unaniem, was de reactie van, ja, wij snappen niet waarom het Westen zo agressief is naar ons. Wij willen alleen maar vrede. Maar ze zijn zo agressief en ze halen het zelfs in hun hoofd om in ons buurland, Oekraïne, een Rusland-vijandige regering te installeren in 2014. En om ermee te dreigen dat ze Oekraïne in hun militaire pact in de NAVO willen incorporeren. Dus ja, wij moeten iets doen om ons te verdedigen tegen die agressie. Ja, maar daarom... je ziet dus dat aan beide kanten hetzelfde gebeurt. En ik denk dat dat een mechanisme is wat jij ook hebt opgemerkt toen je het boek...
Absoluut, maar daarom is het ook zo belangrijk dat... de andere krant er is, dat dit soort initiatieven er zijn. Omdat, daar verbaas ik me wel over, maar ik denk wel dat het te doorbreken valt. Ik denk namelijk dat eigenlijk de meeste mensen gewoon goed bedoelende, lieve mensen zijn, maar vaak niet goed geïnformeerd zijn buiten hun eigen weten om.
Ja.
Bijvoorbeeld, iedereen weet nu, tenminste volgens mij de meeste mensen weten nu, dat de oorlog in Afghanistan en Irak, om even twee simpele voorbeelden aan te halen, op complete leugens zijn gebaseerd.
Ja.
De media toen de tijd.
Irak weet iedereen eigenlijk wel. Hè?
Toch, volgens mij wel.
Maar
als we nu weten van oké, wat toen allemaal gezegd is over Afghanistan en over Irak, dat was een leugen, dat weten we. Oké, Libië, Gaddafi is vermoord, het land is vernietigd, verkracht, verschrikkelijk.
Ja. Ja.
Allemaal gebaseerd op leugens. Syrië, hetzelfde verhaal. Amerika bezet nog steeds Noordoost-Syrië in de hoop dat het de economische powerhouse en ook het agrarische gewin wat er uit voortkomt, zo de bevolking dusdanig afknelt dat ze Assad nog steeds van hun troon stoten.
Ja.
IS is jarenlang bewapend en gesteund door die twee. Dat wetende dat er zoveel misleiding en manipulatie naar al die conflicten is geweest, verbaas ik mij erover dat mensen nu dan wel geloven, nu is Poetin het beest Poetin,
ja, ja.
Die ons allemaal...
Dus ondanks die wetenschap trappen mensen er nog in, om het maar eens plat te zeggen.
Ja, en dat is wat ik probeer te doen eigenlijk door het mechanisme uit te leggen en het naast elkaar te leggen en even uiteen te zetten, wat is er voor de schermen gezegd, hoe zat het ook alweer, wat is er feitelijk gebeurd? Nou, onmiskenbaar, er zitten 2600 bronnen bij, zodat je... Ja, sommige dingen zijn moeilijk te geloven, dus dan kun je het gewoon meteen met je telefoon bekijken om het te controleren.
Maar dat betekent dus dat er krachten zijn die graag oorlog willen, die zelfs bereid zijn om hun eigen volk te misleiden, zodat dat volk maar meegaat in die oorlog. Jij noemt dat het oorlogzuchtige deel van de overheid?
Ja, nee, het is zelfs niet eens onze overheid, denk ik. Het zijn krachten daarboven.
Ja.
Jij noemde het net al, het militair-industrieel complex.
Ja.
En de financiële wereld. We weten allemaal dat de dollar en dat de eurostelsel, dat is eigenlijk al failliet.
Ja.
Het is geklapt. Dus er moet een crisis veroorzaakt worden, waaraan later ze de schuld kunnen... Zeggen ze, het geldstelsel ging kapot omdat we oorlog hadden.
Ja.
Dus moet er een oorlog georganiseerd worden, zodat er en wapens...
Zodat de schuld kan worden afgeleid, zeg maar.
Afgeleid, en dan moeten natuurlijk de oude wapens moeten op.
Ja.
Want je ziet nu ook dat wij als Westen geven we onze oude wapens aan Oekraïne.
Ja.
Want dan kunnen we weer nieuwe wapens kopen en dan kan... De wapenindustrie weer opdraaien.
Dat loopt wel lekker zo, ja.
Als je
dan,
een kijkje neemt op die beurzen, van die wapenbeurzen, ik geloof mijn ogen nooit dat mensen zich daarmee bezighouden. Ja, we hebben nu een clusterbom, die rijdt 100 mensen aan stukken met één bom in een straal van 100 meter. Wilt u deze niet kopen?
Ja, ja, ja. Effectief.
Dat is effectief, ja. Ik begrijp niets van die wereld.
Maar goed, aan de andere kant, overheden zijn natuurlijk ook altijd gebaat bij crisissen of bij noodsituaties eigenlijk. We hebben natuurlijk gezien in de COVID-tijd. Ik bedoel, noodsituatie, daarmee kan een overheid of een regering veel meer bevoegdheden naar zich toe trekken dan onder normale situaties. Met klimaat zie je hetzelfde. En de grootste noodsituatie is natuurlijk een oorlog. Dus het betekent dat er hier een gedeeld belang is tussen aan de ene kant dat militair-industrieel complex en de overheden die het voor het zeggen hebben in de landen.
Ja, dan ga ik ervan uit dat de overheden die wij zien, dat die aan een touwtje zitten. En dat die hun opdrachten krijgen.
Maar het lijkt een soort duivels verbond.
Duivels vind ik moeilijk. Ik denk dat ook de mensen die aan de top, de 0,0001%, de elite, dat die het doen uit een soort messianisme. Dat ze denken, ja, nu moeten we iets doen, want er zijn te veel mensen op aarde en er moet een nieuw geldstelsel komen. Dat kunnen we niet zomaar langzamerhand de mensen uitleggen. Dus als we nu een grote crisis veroorzaken, dan kunnen we het en goed voor onszelf regelen, de uitkomst. Ja. En we kunnen die grote rampen misschien wel in ons voordeel omturnen.
Beslechten, ja. Maar oorlog is natuurlijk niet in het voordeel van veruit de meeste mensen. Ik bedoel, oorlog heeft in de loop der tijd honderden miljoenen mensenlevens vernietigd. En een veelvoud daarvan nog tot in generaties daarna getraumatiseerd. Maar desondanks laten bevolkingen zich toch iedere keer weer mobiliseren. Of om zelf deel te nemen aan het gevecht. Of hun zoons en dochters te sturen. Of het gewoon te steunen van thuis uit, door te financieren bijvoorbeeld. Wat mij wel interesseert is, van hoe werkt dit mechanisme? Wanneer leren we nou eens dat we misleid worden? En hoe werkt die misleiding? En jij noemde het net al even. Je krijgt zo'n mobilisatie eigenlijk alleen voor elkaar als je het volk kunt laten geloven dat ze onder bedreiging zijn komen te liggen.
Absoluut.
En het bijzondere is dus dat het eigenlijk alleen tot een werkelijke oorlogssituatie kan komen als dat aan beide kanten van het conflict gebeurt. Ik noemde net al even de reactie van de Russische bevolking, zoals Marie-Thérèse dat heeft opgetekend. Maar je ziet dus dat er aan beide kanten gedacht wordt, wij vechten voor de goede kant. Wij verdedigen eigenlijk alleen maar. En de tegenstander dwingt ons om de wapens op te pakken.
Ja. Dat wordt meestelijk gemanipuleerd. Ja. En ik geloof dat het Göring was die tijdens de Nuremberg-processen dat dit netjes heeft uitgelegd. Toen de rechters vroegen van hoe heeft u dat toch voor elkaar gekregen bij het Duitse volk?
Ja, precies.
En dat Göring zei, nou ja, als je de mensen maar hard en lang genoeg vertelt dat ze worden aangevallen en bedreigd door een vijand. En dat vaak herhaalt, dan worden ze oorlogsbereid uit angst.
Ja.
En ook uit een soort gehoorzaamheid.
Ja.
Want het is de mensen eigen om vooral de macht te gehoorzamen en zich te voegen naar wat hun sociale omgeving ze zegt.
Maar het vergt een enorme offerbereidheid, hè? Van de bevolking. Er zijn nu alweer politici die roepen om een oorlogseconomie. Ik weet niet of je dat gezien
hebt. Ja.
Een oorlogseconomie. Nou, wat betekent een oorlogseconomie? Nou, dat weet jij, denk ik.
Ja, nou ja. Alle ballen op oorlog in ieder geval.
Ja, ja.
Maar wat ik nog wilde toevoegen is, jij zegt, wat is er nodig voor het jezelf achter de oorlog scharen? Is wat mij betreft in ieder geval de beeldvorming heel belangrijk. En je hebt het over vredesbeweging. De NAVO is, in mijn ogen, was dat altijd gewoon de rechtschapen militaire mogelijkheid om zeg maar dictators te keren wanneer dat nodig is. Ik denk dat de realiteit ons inmiddels heeft ingehaald en dat ik denk de meeste kijkers van dit programma wel weten dat de NAVO met het verbreken van afspraken om de Duitse eenwording zou omgeruild worden voor eigenlijk een vredessituatie. Ja. Moskou mocht eigenlijk zelfs tot de NAVO toetreden. En ondertussen zijn we steeds verder naar het oosten uitgebreid. En in navolging wat ik net zei, onze eeuw is doorregen van oorlogen gevoerd op basis van leugens. Ja. Dus op het moment dat de Amerikanen in 2014 de coup in Oekraïne pleegden, waarmee een eigenlijk pro-Russisch, maar ook pro-Europees, een beetje een midden georiënteerde regering werd verwijderd, wist Moskou hoe laat het was. En dat uiteindelijk die oorlog is uitgebroken, ja, ik was verbaasd en ook heel verdrietig erover. Ik bedoel, niemand wil oorlog. Maar de oorloghitserij die jij schetst, dat Poetin een expansionistisch dictator is die ons allemaal het liefst zou innemen of vermoorden. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Dus ik hoop vooral dat mensen door met elkaar in gesprek te gaan en zich eigenlijk te doorgronden van de andere kant van het verhaal. In ieder geval zich niet zo laten manipuleren en bewust van de andere kant.
Nou, er zijn discussies, hè? Er komen steeds discussies. Maar wat mij opvalt is dat die discussies vooral gefocust zijn op de schuldvraag. Ze zijn steeds heel erg gefocust op de schuld. Wie is er nou schuldig aan het ontstaan van deze oorlog? En mij is opgevallen dat het juist die schuldvraag is die oorlogen doet escaleren. En doet voortduren. En uit dat escaleren en voortduren krijg je natuurlijk de meeste schade. De meeste vernietiging. Het is steeds de vraag, wie is schuldig? En daarbij wordt steeds de ander aangewezen. En dat geeft dan weer een rechtvaardiging om in de verdediging te gaan. En dat aan beide kanten van het conflict. Dus zolang we over die schuldvraag blijven praten, zullen we altijd oorlog blijven houden.
Ja, ja. Nou ja, de schuldvraag van het conflict, maar ook de schuldvraag uiteindelijk bij het oplossen van het conflict. Ja. Onze Josep Borrell van de Europese Unie, die zei meteen van ja, dit conflict gaan we op het slagveld beslechten. We gaan niet aan tafel met elkaar.
Precies.
Of Boris Johnson die eenzijdig heeft gezegd, nou ja, wij gaan nou niet tekenen. Je moet doorvechten tot Rusland een slechtere positie heeft en ook al tekenen jullie wel, dat accepteren wij niet.
Dat was in Istanbul, hè? Dat was in 2 maanden na de Russische inval in Oekraïne. Zaten ze al te onderhandelen in Istanbul.
Juist.
En toen werd Boris Johnson ingevlogen om te zeggen, er wordt niks getekend, we gaan doorvechten.
Ja. De onderhandelaars toen hebben zelfs een fles champagne opengetrokken. Van nou ja, we zijn er. We zijn er soort van. Ja. Oprecht, iedereen was blij. Beide kanten van de tafel onderkennen dit. En uiteindelijk is er doorgevochten. Ja. En dan moet je afvragen waarom. Dus ja, het is zo belangrijk om doorgrond te zijn van de manipulatie die er is en de misleiding die er is. Voordat je hebt het over de schuldvraag van de oorlog. Maar die oorlog is wel begonnen nu door Rusland. Maar hij is ook actief, de vrede is ook actief.
Er is een aanloop geweest natuurlijk. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen ook zoals dat hier wordt voorgespiegeld. Hè. Hier wordt gezegd dat er zonder enige reden op een bepaald, nou ik zei, noemde het net al, Poetin gewoon dacht ik ga Oekraïne maar aanvallen.
Ja.
Het is een vrij naïeve beeld. En ik denk ook niet dat het heel erg verstandig is om dat zomaar te geloven. Maar massa's mensen doen dat wel.
Ja, die willen ook zich niet verdiepen of die kunnen de nuance niet aan. Als je zegt, ja, maar er woonden 90% Russische minderheden Donetsk en Lugansk. En die werden hun taal afgenomen en hun onderwijs werd afgenomen. Mm. En die werden gebombardeerd al sinds 2014 door hun eigen regering. 14.000 doden al voor de Russische inval. Dus al die nuances kunnen mensen bijna niet aan.
Nee. En overigens, sorry dat ik je zo aanvul, maar gebombardeerd door hun eigen regering. De regering die geplaatst werd, is geplaatst met behulp van het Azov-bataljon. Ja. Nazi's. Iedereen zegt, ja, hoezo nazi's? Dat is Russische propaganda. Maar het Amerikaanse congres heeft zelfs een wet moeten aanpassen voordat ze de wapens konden leveren aan Oekraïne. Omdat ze zelf hadden gezegd, ja, die extreemrechtse mensen in Oekraïne, die moeten geen wapens hebben. Mm-hmm. Irem van de BBC, die zei de jaren daarna van Oekraïnse extreemrechtse gevaar in het nieuwe Oekraïne. Eenmaal in de oorlog werden de Azov als helden van de strijd neergezet. Ja,
maar dat is dus een beetje daarin het mechanisme van de vijand van mijn vijand is mijn vriend.
Ja, maar het is wel heel pijnlijk als je als kwaliteitsmedia zogenaamd die nuance weigert te maken. En heel pijnlijk omdat.
Nou ja, het betekent in ieder geval dat dus de media samen met het militair-industrieel complex en de overheid ergens een gedeeld belang hebben.
Absoluut. Ja. En nog even rechtzetten. We moeten niet denken dat Poetin een heilig boontje is. Dat Poetin is net zo'n grote schurk. Dat is ook een machthebber die al veel te lang aan de macht is. Ja. 24 jaar. Nou ja, met gemanipuleerde verkiezingen. En het is natuurlijk op een bepaalde manier een dictator.
Ja, zeker, maar dat is natuurlijk een beetje ook wat ik net wilde zeggen met die schuldvraag. Hè?
Ja.
Ik bedoel, die schuldvraag die nodigt mensen uit om een partij te kiezen. En het is juist dat kiezen van die partij die uiteindelijk tot conflict leidt. Hè? Dus als we nou werkelijk vrede willen, dan gaan we sowieso natuurlijk volgend weekend naar de vredesdemonstratie in Amsterdam. Zeggen dat je vrede wil is niet voldoende. Het vergt iets meer van ons, want mensen hebben al eeuwen gezegd dat ze vrede willen. En er is nog steeds oorlog en nu staan we misschien aan de vooravond van de meest destructieve ooit. Want ik bedoel, we hebben nog nooit een oorlog gehad in een periode waar dit soort militaire technologie beschikbaar was. Gelukkig. Nu zou dat mis kunnen gaan.
Maar er zijn mogelijkheden. Ik wil even in herinnering roepen de varkensbaai-crisis, 1963.
Ja, maar dat was een diplomatieke...
Maar dat was op de rand van de nucleaire wereldoorlog. Ik en
dat
was er dat dankzij...
Heb ik te danken aan Kennedy.
Ja, dankzij die geheime telefoonlijn tussen Kennedy en Khrushchev. En een soort postiljon d'amour... tochten van Robert Kennedy heen en weer tussen Moskou en Washington, werd er, tussen gewoon door die mannen met elkaar spraken, werd er gezorgd dat de oorlog niet uitbrak.
Precies, dus, nou, toen zijn we dus gered van bovenaf, laat maar zeggen. Maar zien we nou mogelijkheden om van bovenaf te redden? Of moeten we het echt van onderaf doen? Moeten we gewoon nu zeggen van, het is genoeg, we gaan ermee stoppen. Wij gaan ons niet meer mee laten slepen in die discussie over die schuldvraag. We stellen gewoon vast, we willen geen oorlog. Dus vechten we geen oorlog. Kunnen we nu van... Om eerlijk te zijn, denk ik dat er toen, in die periode, dan nog enig verstand was.
Nee, en er was nog iets aan de hand. Er was nog iets aan de hand. Toen zat het leed van de Tweede Wereldoorlog nog in de generaties.
Ja.
Toen werd de pijn, zat er nog.
Die hadden het nog meegemaakt.
En mensen nu weten niet waar ze het over hebben. Als je zegt, we moeten Rusland gaan verslaan.
Nee.
Ze hebben geen idee wat het is. Wat de consequenties zijn. Ze kennen oorlog alleen van spannende films waar de held altijd overwint.
Maar ik denk dat niemand weet wat de consequenties zal zijn. We hebben nog nooit een oorlog gehad op deze schaal met de moderne wapen, met het moderne wapentuig wat we hebben.
Precies,
Hoe zie jij dat?
Ik ben minder fatalistisch in die zin. Het is ook een beetje een technische analyse ligt er aan ten grondslag, denk ik. Maar ik verwacht dat... ik wil zeggen dat het allemaal goed komt, of goed kan komen, als we met z'n allen simpelweg, wat George zegt, opkomen voor de vrede, geen kant kiezen. En de hele angst voor een kernoorlog en wederzijds extreme wapens die worden ingezet. Volgens mij is dat allemaal onderdeel van de angst.
Maar je zegt de bal ligt dus bij ons. Niet bij de leiders, maar bij ons.
De bal ligt bij ons.
De mensen
zeker
in het
weten. Maar ook in de toekomst, nu hier naartoe. Want wat de Amerikanen zelf zeggen is, volgens mij wordt wel erkend dat de oorlog verloren is. Het industriële complex van het Westen ligt ver achter op het Russische. Dus de oorlog zoals die gevoerd wordt, die is al verloren.
Lijkt het ook een beetje op de gebeurtenissen.
Victoria Nuland is afgetreden. Ja. Dus men verwacht dat eigenlijk de troepen een beetje worden vrijgemaakt voor het volgende conflict. Of de volgende concurrent, China.
Ja.
En daarin is het natuurlijk net zo belangrijk dat mensen zich niet laten gek maken door anti-Chinese propaganda. Maar dat ze zich inlezen over wat er in die ring van landen om China heen gebeurt. Ja. Wat er waar is van de aantijgingen. En gewoon eigenlijk rustig het gesprek aangaan met elkaar. In plaats van zoals we... tot mijn grote verbazing nu ook weer tegen Rusland doen, of tegen Poetin, dat men maar zoveel mogelijk Russen wil doodschieten op het slagveld. Ja,
er ontstaat inderdaad een discussie. Het is die of-of redenering, hè, waar ik het net over had. Je bent of voor Rusland, of je bent voor of tegen Rusland, weet je. Maar in beide gevallen is het een aanjager van een conflict. Moeten we niet heel anders naar het begrip vrede kijken?
Moeten we niet hoe bedoel je dat?
Nou, dat bedoel ik dat die overweging van wie de schuldige is, die of-of overweging, dat die eigenlijk altijd leidt tot het aanwijzen van de schuld aan de ander.
Mm-hmm.
En precies zoals jij zegt, het idee van wij moeten ons wel verdedigen. We hebben geen keuze. Wij worden door de ander gedwongen om de wapens op te pakken.
Maar daarom is het zo belangrijk dat mensen zich goed informeren.
Ja.
En dat er tegenverhalen nodig zijn, zoals in het boek van Diedert. Zodat je ziet dat die schuldvraag eigenlijk er niet toe doet. Of dat het totaal oninteressant is, omdat je wel door kan blijven gaan met de ui afpellen. Omdat je denkt dat je dan de schuld vindt, maar je houdt niks over.
Nee.
Dus dat het beter is om te kijken naar wat zijn onze gemeenschappelijke belangen. En ik ben ervan overtuigd dat wij als Westen samenwerking moeten zoeken op het Eurasisch continent.
Nou, wat in ieder geval de overeenkomst is dat zowel Nederlanders als Europeanen, als Oekraïners, als Russen, gewone mensen, allemaal geen oorlog willen.
Precies.
En die spreken dat ook uit.
Ja.
We willen geen oorlog.
Nou, dat waar ik net mee begon, in Nederland zijn er heel veel mensen... Ik was bij een... zo'n theatercollege van de veldheren.
Ja.
Dat zijn Marten Kruijf en generaal van Uhm. En die trekken dan door Nederland en die hebben bomvolle theaterzalen. En ik zag dat in Musis in Arnhem. Daar zaten 800 mensen op een zondagmiddag. En er werd gewoon een oorlogsstemming gecreëerd.
Ja.
Die twee generaals stonden daar op het toneel ons voor te bereiden op we moeten gaan strijden tegen het Rijk van het Kwaad.
Ja.
Ik wist niet wat ik meemaakte. Ja. En als ik daar iets in die zaal had gezegd, daartegenin was ik gelyncht geweest.
Zeker. Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar dan is het kwaad dus eigenlijk al geschied. Hè? Dan is het besluit al genomen dat het Rijk van het Kwaad, zo noem je het, dat zo bedreigend is dat we geen andere keuze zouden hebben dan dat te verslaan.
Ja, maar dat is dus onzin. Dus als opkomen voor de vrede je verdacht maakt, dan weet je al, er klopt iets niet. Ja, daarom is het zo belangrijk.
Ja, maar mensen geloven dit oprecht. Hè? Die zaal vol mensen die geloven dat oprecht, denk ik. Ik ben er niet bij geweest, jij wel.
Die zijn oprecht. Ja. En die zijn, maar ja, die zijn niet goed geïnformeerd. Te eenzijdig. En dat is, en ik vind het gewoon angstaanjagend, omdat ik om me heen voel, mensen, je weet niet wat je wenst.
Ja.
Be careful what you wish for. Want als je kinderen die loopgraven, die beelden, die gaan nu de wereld over van wat de Eerste Wereldoorlog ellende er in die loopgraven
is ongelooflijk.
Voor je ogen zich voltrekt. Met nu de drones als gevaarlijkste wapens.
Ja.
En je ziet de jonge jongens daar als poppetjes omvallen. Ja. Nu al 500.000 doden.
Ja. Maar zo ging het in de Eerste Wereldoorlog, zo ging het in de Tweede Wereldoorlog, zo gaat het dus nu weer. Wat moeten we nou veranderen om te voorkomen? Je zegt beter geïnformeerd, maar mensen, ja, weet je, we hebben dat eigenlijk de afgelopen jaren steeds gemerkt. Er is een weigering.
Ja.
Er is een weigering van mensen om zich te informeren. We kunnen erover speculeren wat het is, misschien leuk voor een volgend gesprek. Maar we moeten vaststellen dat het zo is. Wat kunnen we nou veranderen dat we ons niet door oorlogzuchtige leiders of machtige lieden die er garen bij spinnen in een oorlog kunnen laten lokken?
Dat is het doorzien. Ik weet niet of je gisteren was dat een leuke fragment uit een interview met Van der Leyen. Hè, dame die vreemd genoeg de EU leidt en daar nooit toe gekozen is. En die werd gevraagd, u wilt ten strijde tegen Rusland. Zeggen ze, ja, u heeft zelf 6 kinderen. Ja, ze heeft 6 of 7 zoons. Zit een van uw kinderen in het leger? En toen schoot ze in de lach. Zegt ze, nee, natuurlijk niet.
Nee.
Ja.
Dan zie je toch wat er aan de hand is.
Het is alleen bedoeld voor andere mensen. Hè?
Ja.
Niet voor ons, niet voor de belanghebbenden hierin. Hè? Wat natuurlijk ook wel logisch is. Als jij belang hebt, dan wil je er iets uithalen en niet er iets in stoppen. Lijkt mij zo. Hè?
Ja.
Dus er zijn dus eigenlijk 2 kanten aan dit verhaal. Aan de ene kant zouden we moeten zien wat het overeenkomstige belang is van iedereen die oorlog propageert. Macht en geld, laat het maar even samenvatten. En wat het belang is van iedereen die eronder leidt. Namelijk dat we onze kinderen willen behouden en ons leven willen behouden. En de verworvenheden die door de generaties zijn opgebouwd. Je hebt gezien wat er met Dresden is gebeurd. Prachtige steden, helemaal naar de Filistijnen geschoten.
Terwijl dat eigenlijk onnodig was, want ja, Duitsland lag al op de knieën.
Zeker, dit was een oorlogsmisdaad.
Dat was een absolute
oorlogsmisdaad. Maar bestaat er ook oorlogsgeweld dat geen misdaad is?
Dat is een hele mooie vraag.
Dat is een kwestie, hè?
Nee, maar er bestaan, denk ik wel, gerechtvaardigde gevechten.
Ja?
Die bestaan
maar,
er wel.
Maar verzeilen we dan niet weer meteen in die hoek van, ja, wat is rechtvaardig? Beide kanten vinden het altijd gerechtvaardig.
Nee, als je echt aangevallen wordt...
Ik denk dat je altijd een stap terug kan zetten. Als je uiteindelijk geen stap terug kan zetten, dan heb je geen andere keuze dan zelfverdediging. Maar als je 2 mensen tegenover elkaar hebt en eentje wandelt continu 1 kant op en de ander zet net zo lang stapjes terug tot hij een muur tegen zich heeft. Ik denk dat je dan op een gegeven moment tot een onhoudbare situatie komt.
Ja.
Maar het duurt heel lang voordat je op dat punt bent aanbeland. Ja. En eigenlijk zou je dus op een veel eerder moment moeten zorgen dat de stapjes... Dat je ophoudt met lopen naar een partij.
Ja. Nou, wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat steeds de schuld van de oorlog in de hand wordt gelegd van 1 dictator bijvoorbeeld, of 1 man. Mm-hmm. Hè? Je ziet het bij Poetin ook gebeuren. Maar Poetin kan geen oorlog voeren zonder steun van zijn bevolking.
Nee.
Ja. Dat kan hij niet. Hij heeft simpelweg de steun van zijn bevolking nodig. De bereidheid ook om de zoons en dochters te leveren die naar het front gaan. En die bereidheid, die kan hij alleen maar genereren door zijn eigen bevolking te vertellen dat het westerse blok een bedreiging is.
Wat er hiervoor in Syrië is gebeurd, dus wat er daarvoor in Libië is gebeurd,
precies,
en et cetera. En wat er met Rusland gaat gebeuren als ze dat laten...
Exact, gebeuren. Als je die gedachtegang nog 1 stap voort zou laten gaan, dan zou je het beste kunnen zeggen, nou, dat zou je dan potentaten uit het buitenland onmogelijk moeten maken. Je zou het ze onmogelijk moeten maken om een eigen volk wijs te maken. Dat wij een bedreiging worden, is het beste wat je zou kunnen doen, is het leger afschaffen. Want dan kan hij dat niet wijs maken. Hij kan zijn eigen volk niet wijs maken dat een land dat geen leger heeft een bedreiging is voor hem.
Nee, dat is een verregaande, maar fantasievolle oplossing. En het zou ons een hoop geld kosten.
Nou ja, in ieder geval, het zou, weet je...
Alleen, ja, dan, dat is het 100% pacifisme. En...
Nou nee, maar ik dacht meer als praktische oplossing. Niet als ideologische oplossing. Gewoon simpelweg, de meeste mensen willen geen oorlog. Nou, als je geen oorlog...
Maar ja, die legers, die hebben wij in wezen, omdat de wereldvrede was uitgebroken toen de Sovjet-Unie ineens stortte. Al onze tanks hebben we afgedankt en verkocht.
Ja.
We hebben er nog 13, geloof ik, Nederland. En die hebben we
maar die leasen we toch?
Die leasen we van Duitsland.
Die hebben we uitgeleend, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Nee, dat we...
Maar goed, als ik...
Het opheffen van legers is natuurlijk een extreem. Maar ik denk een hele simpele variant daarvan is in ieder geval geen legers sturen. Geen F-16 sturen, ja. Geen wapens sturen, ja. Niet naar...
Nou, dat leidt natuurlijk, dat leidt onvermijdelijk tot escalatie.
Toch?
En voortduring.
Ja.
Natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Hoe meer betrokken partijen, hoe langer het conflict blijft duren. Want uiteindelijk kan een oorlog alleen worden beslecht op het moment dat er een overwinning is. Dus als een van beide partijen...
Nou ja, of zoals in de geschiedenis ook wel laat zien, dat er een langdurige padstelling ontstaat.
Ja.
Dat ze elkaar alleen maar blijven slopen en dat er op een gegeven moment wijze mensen zijn aan beide kanten die zeggen, jongens, ja. Nou moeten we aan het
Maar dan zijn we weer afhankelijk van beslissingen van bovenaf.
Ja.
Dan hebben we nog steeds van onderaf weinig in. Terwijl wij
maar ik denk...
Het stemt niet heel hoopvol dat ze dan nu die oorlogsindustrie willen optuigen hier, die Rusland al lang heeft. Want dat geeft in ieder geval een treurig vooruitzicht als je dat eeuwig tegen elkaar op blijft zetten en boksen en bouwen. Toch?
Ja, dat is diep treurig. Maar ik denk wel dat we, als je als bevolking, een platgetreden pad is natuurlijk het voorbeeld van Gandhi, als je een geweldloze massa weet te mobiliseren, dan kan je die mensen aan de top wel degelijk van hun plannen afkrijgen. Ja. Omdat je gewoon als volk besluit, we doen niet mee.
Nee, we doen niet mee.
We doen niet mee.
Dat klopt. Maar het is in de praktijk blijkt dat het voor regeerders makkelijker is om mensen wel zodanig in emotie te krijgen dat ze wel mee gaan doen.
Ja, helaas.
Gandhi was daar dus de uitzondering. Volgens mij ook de enige in de geschiedenis.
Ja, misschien wel. Maar ja, we stonden in 1983 wel met 500.000 man.
Nou, ja. Dus... Wat is het verschil? Waarom toen wel en nu niet? Nou, jij bent historicus.
Ik heb geen idee. Misschien dat we toen nog gevoelig waren voor andermans of elkaars leed. Ik weet het niet. Of misschien dat wij allemaal internethelden zijn geworden. Van achter een toetsenbord kun je al wat roepen.
Ja.
Vroeger was dat anders.
Misschien was het ook wel juist, het schiet me nou te binnen, juist omdat het niet concreet was. Omdat er toen niet echt een concrete vijand bestond. En dan is het makkelijker om te zeggen dat je voor.
Nou, toen was de Sovjet-Unie wel degelijk een vijand waardoor we kruisraketten zouden
moeten plaatsen. Ja, maar ons werd ook verteld dat er een stabiele situatie zou zijn. Hè, door het evenwicht en dat soort zaken. Maar er was niet echt een directe oorlogsretoriek uit beide kampen. En ook niet directe aansturing op een daadwerkelijk tastbaar moment van start.
Nee, daarom, er is ook iets misgegaan, geopolitiek, psychologisch gezien, met de ineenstorting in 1989 van de Sovjet-Unie.
Ja.
Want de NAVO was gewend aan tegendruk, maar die was er opeens niet meer.
Nee.
Dus de NAVO viel voorover.
Ja.
En dan was het een groot probleem, want iedereen ging ontwapenen. Dus er moest weer een nieuwe vijand gekweekt worden.
Oh ja, anders liepen ze natuurlijk de government funding mis. Want daar gingen bakken met geld naartoe als er geen vijand meer
precies,
is. Ja, dan zitten al die generaals en functionarissen die zitten met hun tenen te spelen.
Daarom werd daarna maar gericht van nou, dan gaan we de moslim maar als vijand nemen. Dan plaatsen we de vijand maar in het Midden-Oosten. Dan kunnen we daar onze wapens opmaken.
Dus je zegt eigenlijk, als ik het goed samenvat, dan zeg je oké, geld en macht hebben altijd leugens nodig.
Je hebt altijd leugens nodig. Ja. Of halve waarheden. Maar het is aan ons, en er zijn ook genoeg intelligente mensen, buiten deze drie aan tafel hier, die het doorzien. En ik blijf hoopvol dat het bewustzijn indaalt dat dit een heilloze weg is.
Ja.
En dat we op onze schreden terug moeten keren.
Ja.
En dat we zeggen, wij doen hier niet aan mee.
Nou, ik ben het helemaal met je eens. En je moet dat natuurlijk ook laten zien.
Ja.
Je moet dat niet alleen zeggen, maar je moet ook laten zien aan andere mensen dat ze niet de enige zijn met deze overwegingen. En dat is denk ik wel ook de waarde van een demo of van een vredes... hoe noemde jij het ook weer? Vredesflashmob. Ik hoop dat er veel mensen komen.
Ik hoop het ook. Ik ben tevreden bij... ik ga nu voor het eerst een getal noemen. Ik ben tevreden bij 5.000 mensen. Maar dat moet veel meer.
Ah, maar ik bedoel, als je aan iedereen op straat gewoon vraagt van wil je oorlog of wil je vrede? En dan wil iedereen vrede, dus dan zouden er 17 miljoen mensen moeten komen. Behalve een paar mensen die al zo geëmotioneerd zijn dat ze klaar zijn om naar het front te trekken. Maar de meeste mensen willen dit toch niet?
Nou, ik maak me dus zorgen omdat er mensen zijn die zeggen ja, we moeten nu ja, strijden.
Maar er is een verschil tussen moeten en willen, hè?
Ja. 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 Nou, ik hoop op 17 miljoen.
Ja, zullen we daarop mikken?
Ik ga voor 17 miljoen.
17 miljoen. Oké, jongens, allemaal daar naartoe. Nee, maar ik denk dat iedereen toch begrijpt dat de oorlog zo'n beetje het allerergste is wat mensen kan overkomen. Laten we het gewoon vermijden.
Tuurlijk.
Ja.
Dankjewel. Het is weekend.
Ja.
Het is zondag. En hebben wij nog... want dit is een beetje een zwaar onderwerp natuurlijk. Hè? Het is, ik bedoel, oorlog...
Nee, maar buiten dat, wij zijn allebei optimisten. Jij ook, volgens mij.
Nou, van mij wordt altijd gezegd dat ik een pessimist ben. Maar ik vind het zelf helemaal niet overigens. Maar goed, maar we zijn optimisten. Laten we daar even van uitgaan. Dus ik wil je vragen, heb je nog een leuke tip voor mensen?
Nou, kom eerst de paasdag naar de vredesflashmob op het Museumplein om 14:00.
Ja.
Want dan draag je op een positieve wijze bij aan de omkeer.
En het wordt ook gezellig, denk ik.
En het wordt volgens mij heel erg gezellig.
Nou ja, maar het is er leuker dan met gelijkgestemden zijn.
Hartstikke leuk.
Ja, dankjewel. Jij, Diederik, heb jij nog een...
Ik sluit aan bij Sjoerd sowieso, maar ook informeer jezelf. bgab.eu, daar kunnen mensen het kopen. En ik hoop dat het bijdraagt aan, de vredesmars, de vredesflashmob. In ieder geval een beweging voor vrede en veiligheid.
En een betere wereld.
En een betere wereld, absoluut.
Ja, ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel.
Okay.
Ja, en kijkers, beste kijkers, dank jullie wel voor het kijken. Ik heb ook nog een tip. Een paar dagen geleden is er een geweldige documentaire uitgekomen. Die heet Climate the Movie. Ik heb hem gisteravond bekeken. Was ontzettend onder de indruk. Een fantastische film, goed gemaakt, inhoudelijk goed, visueel sterk. Het beste wat ik in tijden heb gezien. Dus ja, als jullie vanavond nog iets willen zien waar je de rest van de week nog plezier van hebt of nog veel langer, is het echt een aanrader. Je kunt hem vinden op de site van Ongehoord Nederland. En verder wil ik graag mijn gasten bedanken. Wil ik jullie bedanken voor het kijken en hoop jullie de volgende keer weer te zien. Dankjewel.